Ja. Als Christus niet opgewekt zou zijn, als Christus niet opgestaan zou zijn die morgen, dan zou dit allemaal bij elkaar, onze hele kerk, echt gewoon dikke onzin zijn. Zei iemand. Als Christus niet is opgestaan, dan zou dit echt allemaal dikke onzin zijn. Heb je er wel eens over nagedacht? Dat gerealiseerd? Of nou ja, dikke onzin. Op zich, weet je wel, samen met elkaar zingen. Met z'n allen bij elkaar en dan zingen. Er gaat toch een mooi psychologisch effect vanuit of zo, enige kracht. Of gewoon überhaupt allemaal voor hetzelfde staan, hetzelfde geloven. Gaat iets vanuit. En in zo'n kerk omzien naar elkaar. Is op zich ook gewoon mooi, toch? Dat men klaar staat voor elkaar. Supermooi. En op zich de kerk heeft veel mooie dingen in de wereld betekend. Natuurlijk ook verkeerde dingen die de kerk heeft gedaan. Maar de kerk heeft ook ongelooflijk veel goede dingen en doet ook enorm goede dingen. Daarom wordt jouw vaste vrijwillige bijdrage aan de kerk is aftrekbaarder bij de Belastingdienst. Omdat zelfs de overheid ook zegt, ja, die kerk doet best goede dingen. Dus ook als Jezus dood was gebleven en dit zou allemaal toch bestaan, misschien toch enige zin zou erin zitten. Ik zou zelf de kerk verlaten. Als Christus niet was opgestaan uit de dood, dan zou ik zelf de kerk verlaten. Want ik sta hier omdat Jezus leeft. Niet omdat ik dominee wilde worden. En ja, dan zou ik net als jullie een echte baan moeten gaan zoeken. Dat ik niet alleen maar op zondag hoef te werken. Ook alle andere dagen. 5 dagen, ja. 6 dagen zult gij arbeiden. Als Jezus niet is opgestaan, hadden ze het nooit bedacht dat hij zou zijn opgestaan. Echt, ze hadden het nooit bedacht. Het was namelijk in die tijd ongewoon dat mensen uit de dood opstonden. Ik weet niet, misschien denk je wel eens, ja, nu je leven na de verlichting of zo, nu is de wetenschappelijke kennis zo gevorderd dat mensen niet meer in een opstanding geloven, weet ik het wat. Nou nee, toen stond ook nooit iemand op de dood, uit de dood op. En iedereen die toen stierf, al hun geliefden, van wie ze ontzettend graag zouden willen ook dat die toch weer terugkwamen, geliefde mensen die waren gestorven, stonden nooit op uit de dood. Dus ook toen was een verhaal dat iemand opstond uit de dood volstrekt ongeloofwaardig. Ze zouden het nooit verzonnen hebben dat iemand opstond uit de dood. Overigens net als die maagdelijke zwangerschap van Maria. Dat verzin je ook niet. Ook niet ooit dat je hebt meegemaakt dat een dochter bij de vader kwam. Pap, moet je iets vertellen? Het was een engel en die had een verhaal. En het blijkt ook waar te zijn. Nee, dat is nog nooit verteld en geen dochter waagt dat verhaal. En niemand verzint dat iemand uit de dood is opgestaan. Nooit ook. Oké, misschien een paar van die mythologieën. Weet je, de phoenix, die vogel die herrijst uit zijn as en zo. Ja, maar dat zijn allemaal mythologieën. Dat zijn zeg maar verhalen van verhalen. Dat is niet wat in het nu gebeurt. Daar gebeurde het in het nu. En daar beweerden mensen dat in het nu iemand uit de dood was opgestaan. Nee, dat zou je niet verzinnen. Als ze een doorstart wilden maken, dan hadden ze het iets geloofwaardigers verzonnen dan dat Jezus uit de dood zou zijn opgestaan. En stel ze hadden iets verzonnen, hadden ze niet ver gekomen, denk ik. Over het algemeen, zo'n beweging bloedt altijd dood met de leider die ook sterft en blijft er niks meer van over. Misschien dat een paar nog een goed idee hadden, maar dat had nooit die boodschap hier terechtgekomen. Hier zo in Nederland en zeker niet 2000 jaar later, zelfs hier. Nee. Maar het is dus bijna krankzinnig. Bijna krankzinnig. Maar allemaal mensen beweren, we hebben net die aantallen gehoord van die mensen. In ieder geval een leeg graf die een aantal hebben gezien. En zo beweren die mensen, ze hebben hem zelf gezien. Ze hebben hem gezien. Een leeg graf En ze hebben hem gezien. En die eerste, oké, het waren vrouwen. Vooruit, vrouwen. Ja, dat doe je al gauw af als kletskoek natuurlijk, zo'n getuigenis van vrouwen. Oh, oh. Maar even serieus. Wel even serieus. De Bijbel is er gewoon eerlijk over. In een tijd dat inderdaad het getuigenis van vrouwen niks waard was. Ook in het rechtssysteem en zo. Gewoon een vrouw als getuige, jammer. Weet je, gewoon pech, want dat telt niet. Maar in zo'n cultuur, dat de Bijbel gewoon toch eerlijk zegt, het waren vrouwen die als eerste daar bij het graf kwamen. Vrouwen waren de eerste getuigen en de eerste hoorders van de boodschap. Dat is best mooi. Toch? Even serieus. Goed, Kefas zag hem ook. Petrus en gewoon de 12 en 500. Deze brief die is 25 jaar geschreven nadat dit allemaal gebeurde. Na de dood en opstanding van Jezus. 25 jaar. Even eens nu terugdenken. Nu 2019, 25 jaar geleden dat is. 96? 94, ja. Jammer, joh. Ja, nee, 94. Dat was Bert die dat zei. Goed, 1994. Ik weet nog wat ik toen deed. Toen ging ik naar de middelbare school. 7,5 kilometer heen naar school, wind tegen. 7,5 kilometer terug, ook altijd wind tegen. Even detail. Maar ik weet het nog, 1994. Weet jij het ook nog, 1994? Een paar waren natuurlijk nog niet geboren. Maar de meesten die gewoon volwassen zijn, dan weet je echt nog wel, 25 jaar geleden. Nou, toen Paulus deze brief schreef, gebeurde dat allemaal 25, was het 25 jaar geleden gebeurd. En hij zegt, er zijn gewoon nog 500 mensen lopen daar in Jeruzalem rond. Laat er een paar gestorven zijn, maar de meesten zijn nog in leven, zegt hij. Dus je kunt het gewoon navragen. Je kunt het navragen wat zij gezien hebben. Ga het navragen, Corinthiërs. Wil je het echt nog weten hoe dat zit met die opstanding? Ze hebben hem gezien. Er was een leeg graf, terwijl dat verzegeld was, bewaakt. En ze getuigen ervan. En het is werkelijk, als ik me inleef, gewoon in dat hele gebeuren. Net dat Maria, die kwam bij het graf, huilend om haar heer. En dan een leeg graf. En die engel, het is shocking, toch? Even naar die paasmorgen toe. Terug naar die paasmorgen. Het is echt shocking. Gewoon een dode, sowieso een dode die dan weer leeft. En die je dan ook ziet. Het is echt shocking en verwarrend. En zo is het ook opgeschreven eigenlijk in die evangelie. Er zijn 4 verslagen. En 4 verslagen. Vier verslagen van mensen die eigenlijk iets hebben meegemaakt. En die het idee hebben van, er is iets mij overkomen. Ik begrijp het nog niet. Ik vat het nog niet wat er nou echt is gebeurd. Ik kan het je ook nog niet uitleggen. Ik kan je de betekenis er nog niet eens van uitleggen. Maar dit is wat er is gebeurd. En daar doe ik verslag van. Dat is de manier waarop in die evangelie geschreven wordt. Zelfs het evangelie van Marcus, dat eindigt met de zin, ze waren zo geschrokken dat ze bang waren. Punt. En het oorspronkelijke evangelie van Marcus eindigt gewoon zo. Er is later nog wat aan toegevoegd, dat ook wel Gods woord is, maar wat die evangelist heeft geschreven, die eindigt met, ze waren zo geschrokken dat ze bang waren. Dus de emotie die hoort bij Pasen, je zou zeggen blijdschap, vreugde, maar die eerste emotie is echt geschoktheid. Verbazing. En het bijzondere ook bij die verschijning is, wat er dan gebeurt. Als ze Jezus zien, dus is dat lege graf, en later zien ze Jezus en zien ze een man. En eerst, Maria ziet een tuinman, dat meent ze. Ze herkent nog niet dat dit Jezus is. En die twee mensen die op weg waren naar Emmaus, Die liepen met Jezus op. Jezus liep gewoon bij hen. En ze praten over Jezus en over wat er allemaal was gebeurd met Jezus. En ze herkenden hem gewoon niet. Op een of andere manier. Er was toch iets met die opgestaande Jezus en met hoe dat in elkaar zat. En inderdaad, het was pas toen Jezus zei Maria, dat ineens die ogen van Maria opengingen en dachten, het is Jezus. En bij Cleopas, of die mannen, die Emmausgangers, Cleopas onder andere, het is dat Jezus op een gegeven moment een heel verhaal al met elkaar gehad. En Jezus, ze vieren de maaltijd, de Pesachmaaltijd. Jezus, of nee, ze breken het brood, ze gaan eten, ze breken het brood. En opeens, wanneer ze Jezus het brood zien breken, en ze zien ook zijn littekens, denk je zo, wow, dit is Jezus. Wat gaat er dan door je heen? Een adrenaline schok en een getril gaat er dan door je heen. En ook bij die discipelen, pas op een gegeven moment zijn geschokt. En dan wanneer ze hun littekens, wanneer ze die littekens zien, dan moet eerst iets gebeuren. En dan zien ze net, wow, dit is Jezus, die is opgestaan. En wat gebeurt er dan? Een explosieve groei daar in de kerk. Ik doe nog even de emotie die erbij hoort. Een explosieve groei in de kerk. Van de kerk. En hun getuigenis werd geloofd door die mensen. Ze werden geloofd. Waarom? Er werden deels door wonderen en tekenen die werden gedaan. Die deed Jezus al. Maar in de naam van Jezus werden er ook wonderen en tekenen gedaan. Waardoor enorme bekrachtiging was van de boodschap. Maar ook sowieso, omdat er een kracht ging met de verkondiging. Ze verkondigden en er ging iets van uit. En mensen kwamen tot geloof. Explosieve groei van de kerk, waar je als geschiedenisuitlegger echt wat uit te leggen hebt van wat daar nou precies gebeurd is met zo'n boodschap. Jeruzalem, Judea, Samaria, de wereld over. Nou, tot nu hier wij, met z'n allen hier in Nederland, 2000 jaar later. Ondanks vervolging. Ondanks die eerste, die apostelen, die werden echt enorm hevig vervolgd. En ze gaan toch door. Waarom? Waarom gaan zij toch door, die mannen, met een boodschap? En ze hebben een boodschap, hè, die zij... Het is niet iets waar ze voor stierven, omdat ze erin geloofden, omdat ze waren gehersenspoeld. Maar ze getuigen van wat ze gezien hebben. Voel dat verschil even. Ze getuigen van wat ze gezien hebben. Ze hebben gezien dat Jezus is opgestaan en daar getuigen ze van. Dat is wat anders dan een gehersenspoelde die verstand op nul, blik op oneindig, gewoon toch volhoudt, het is waar, het is waar. En zij hadden het zelf gezien en daar stierven ze voor. En sommigen werden inderdaad ook doodgemarteld daarvoor. Waarom? Waarom Petrus? Wat zou Petrus gezegd hebben? Hij zou gezegd hebben, als je hem gevraagd waarom, heel veel, maar ik denk ook, ik had hem verloochend in die dagen ervoor. Jezus was gepakt, al die soldaten eromheen. Ik wilde hem eerst nog met het zwaard verdedigen, die dapperheid had ik wel, maar dat was niet het idee van Jezus. En daar stond ik voor Jezus. En op een gegeven moment, ik heb hem verloochend. Ze vroegen aan mij, ken je hem? Ik heb nee gezegd. Tot drie keer toe. Ik heb gezegd dat ik hem niet kende. Ik was bang. Ik was mijn vertrouwen verloren. Ik geloofde niet meer eigenlijk. Ik was het kwijt. En later heb ik hem dus gezien. Jezus. Ik heb hem aangeraakt. Ik heb met hem gesproken. En ik heb hem in zijn ogen gekeken, de Heer. Ik heb de Heer in zijn ogen gekeken. En hij vroeg mij nog, heb je mij lief? Ik zeg, ja, Heer. En hij vroeg het nog een keer. Dat was pijnlijk. Ook mooi, maar pijnlijk. Heb je mij lief? Ik zeg, ja, Heer. En hij vroeg het nog een keer. Ik moest huilen. Ik keek hem in de ogen en ik moest huilen. Heb je mij waarlijk lief? Ja, Heer. En ik zag in zijn ogen die aanvaarding. En ik werd weer door hem aanvaard. En ik mocht die boodschap gaan verkondigen. Wijd mij lammeren, zei hij tegen mij. En nu leef ik voor hem. Enkel en alleen genade. Het is door zijn genade. En daarom verkondig ik. Want als je het aan Paulus vraagt. Paulus. Zeg, ik haatte hem. Echt. Zeg ik, Paulus. Ik haatte hem, Jezus, eigenlijk. Ik haatte zijn volgelingen, godslasteraars, zo zag ik hun. Er is maar één God. En hun prietpraat over die Jezus en die opgestane Jezus. Wat een godslastering. Er was een moment, een van hun, Stefanus, heette hij. En die werd gestenigd. En ik stond erbij en ik weet nog goed wat ik dacht. Ik dacht, prima, goed. Dit is wat er met die godslasteraars moet gebeuren. Ik weet nog dat ik het dacht. En ik was onderweg om nog meer gelovigen te volgen. Ik was daar goed in, ik deed het met passie. En ik was onderweg. En op een gegeven moment, dat stralende licht uit de hemel was daar, die opgestane Heer Jezus, vanuit de hemel, die tegen mij sprak en die me bij mijn lurven pakte. Hij pakte mij en ik werd gepakt door hem. De levende Jezus sprak tot mij en zei, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Hij zei, waarom vervolg je mij? En ik vervolgde die mensen natuurlijk. Het heeft me nog lang bezig gehouden wat dat betekent. Maar Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Ik werd toen opgevangen door die gemeente, door degene die ik ging vervolgen, werd ik opgevangen. En ze leerden me over Jezus. En sindsdien, puur door zijn genade, verkondig ik met passie. Ik ben zelf meerdere keren gestenigd. Ik heb het overleefd. Ik heb alles te verduren gehad. Maar met passie verkondig ik dat Jezus Christus Heer is en opgestaan is. Dat waren Petrus, dat waren Paulus. Ik kan niet anders, zouden ze gezegd hebben. Ja, als Jezus niet is opgestaan, hè? Als Jezus niet opgestaan is, dan zijn die Petrus en Paulus, ze zeggen gewoon echt onwijze leugenaars. Echter, hebben ze zich niet een beetje vergist? Die Petrus en die Paulus hebben zich niet een beetje vergist. Maar dan zijn het gewoon echt onwijze leugenaars. Het is niet dat ze zich ingebeeld hebben of zo. Weet je, één apostel, één discipel of zo, die zou het nog ingebeeld hebben. Weet je, dat je het heel graag wilt. Dat je niet kan verkroppen dat die Jezus jouw leider dood is. Dat je het gewoon keigraag wil. En op een of andere manier dat er iets psychologisch in je gebeurt. En dat je in een waan meent Jezus te zien of zo. Bij één kan je dat nog voorstellen. Bij twee, weet je, je kan elkaar gek maken. Twee, maar drie, al niet meer. Maar 11 en 500. Ze hebben zich niet vergist. Ze hebben het zich niet ingebeeld. Gewoon, ze zeggen met heel hun geweten, met heel hun verstand bij elkaar, Jezus Christus is opgestaan. Het zijn leugenaars. Als Jezus niet is opgestaan, zijn het leugenaars. En dat betekent die hele boodschap van de Bijbel, zeg maar, de kern hierin is toch ook wel gewoon liefde. De kern is liefde. Heb God lief boven alles. Heb je naast lief als jezelf. En waarheid is zo'n beetje de waarde daaraan gelijk. Even zo hoog. Waarheid en liefde is hier alles op gebaseerd. Als Jezus niet is opgestaan, dan betekent dat dat deze hele boodschap en dit hele evangelie, waarheid, zo gedreven door waarheid en liefde, gewoon een leugen is. Hoe is dat? Heb je daar eens over nagedacht? Eigenlijk bizar. Als dat zou zijn. Hoe kom je erbij om het te geloven? Waarom geloof je? Wat bezielt je? Wat bezielt je? Laten we het de jongeren vragen die hier vorige week belijdenis hebben gedaan. Waarom, jonge mensen? Wat bezielt jullie? Ik doe belijdenis, zei een van hen, omdat ik een duidelijke keuze maak voor het leven met God. Ik kies ervoor niet voor de twijfels weg te lopen, maar ze te omarmen en voor God te leggen, zei een ander. Ik kies voor God, mijn vader. Zonder hem kan ik niet leven. Ik heb hem nodig. Weer een ander. Steeds meer mag ik, dankzij de geest van God, zien hoe God werkt en mij niet uit het oog is, mij niet uit het oog verliest. Ik wil openlijk mijn liefde voor God uitspreken en een stap zetten naar een leven doordrongen van hem. Ik besef dat God ook van mij houdt. Een belijdenis doen, dat voelt als een nieuw begin tussen mij en God. Ik vind het fijn te weten dat er altijd iemand is die mij niet laat vallen en altijd bij mij is en voor mij zorgt. Ik weet dat ik hem kan vertrouwen, met hem mijn zorgen kan delen, maar ook mijn geluk. God zal er zijn. God koos al voor mij, toen ik werd gedoopt, en nu wil ik ook zelf met heel mijn hart ja zeggen tegen hem, tegen God. Ik geloof dat God mijn vader is, dat Jezus voor mij is gestorven en dat de geest mijn leven zal leiden. En ik wil erop vertrouwen dat God in alle dalen van mijn leven een oase wil zijn. Kortom, wij zeggen vandaag ja tegen God omdat we geloven dat hij als onze herder ons verzamelt in zijn kudde. En wij erkennen hem als onze koning en onze Heer. Zo zeiden die 11 jonge mensen hier vorige week. Als Christus niet is opgestaan, is ook dat en alles wat zij zeggen eigenlijk zinloos. Hem vertrouwen? Zonder dat Jezus is opgestaan, heb je geen basis om ergens op te vertrouwen. Geen basis voor God, de God van Jezus Christus. Gestorven voor onze zonden, aan het kruis, gestorven? Nee, zegt Paulus. Als hij niet is opgestaan, dan zou jij gewoon nog een gevangene zijn van je zonde. Dat hebben we net gelezen. Zonder die opstanding zou jij gewoon nog een gevangene zijn van jouw zonde. Dan is hij aan het kruis gestorven en is hij gewoon dood. Is hij gestorven. Jammer. Een goed mens die het zo goed bedoeld heeft, maar helaas weer op een tragische manier om zijn einde gekomen. En hij kan gezegd hebben voor je zonde, maar het zal geen effect hebben gehad. Het is omdat hij is opgestaan dat er vergeving is voor jouw zonde. En dat er een kracht is voor de bevrijding van jou uit zonde. Overwinning over het kwaad. Nee, dan zou ook dit leven wat ik net zei, het leven van deze bijzondere man, door lijden, door kwaad, door ellende om het leven gekomen zijn. Zoals zoveel levens in deze wereld. Zou het gewoon één van die velen zijn. Geëindigd in lijden. Hoop op eeuwig leven? Nee, dan is ze gewoon dood. Als Jezus dood zou zijn geweest en niet opgestaan, is ze gewoon dood. En is dat ook het enige verhaal wat er over jou te vertellen is op het eind. Dood. En dat is het dan. Dood. Geen hiernama's, maar dood. Je hemelse vader, zonder opstanding zou je überhaupt nooit over God hebben gehoord hierbij. Zonder de opstanding van Jezus Christus zou je nooit over de God van Jezus Christus hebben gehoord. Zou je nooit een idee hebben gehad dat hij een vader is of voor je zorgt of wat je ook met die God aan moet. Maar hij is niet doodgebleven. Hij is niet doodgebleven, zeggen die getuigen. En dat vieren wij nu ook. En nu is het ook aan jou. Nu is het aan jou, geloof jij. Ja, jij, geloof jij dit getuigenis van deze mensen? Geloof je hun, het paasgetuigenis? Herken je het werk van God in jouw leven? Herken je de kracht van zijn naam? Herken je zijn werk in je hart, het werk van Gods geest? Herken je misschien dat God, Jezus, je op je schouder tikt en zegt, hey, en je bij je naam noemt? Hij is opgestaan en dat betekent dat er voor jou redding is. Betekent dat er voor jou vergeving is. Dat je bij de Vader mag komen. Dat er bevrijding is van zonde. Een schoonwassen van alles wat je hebt gedaan. En dat er een hoop is op eeuwig leven. Ja, er is hoop op eeuwig leven voor jou. En van daaruit mag jij leven. Opstanding. Een leven in een wereld bevrijd van het kwaad. En je mag een vader noemen, ja. Omdat Christus is opgestaan, mag jij hem vader noemen. Want als je mond beleidt, zo zegt de schrift, dat Jezus Heer is. En als je met je hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, dan zul je gered worden. Geloof dit. Geloof het. Geloof deze boodschap. Geloof dat hij dood is geweest en is opgestaan. Geloof en wees vervuld met Gods liefde. Geloof en laat je vullen met Gods liefde, met wat Gods geest in jou wil doen, op jouw geloof. Geloof en door zijn opstanding is God ook jouw vader. Geloof en het helemaal goed tussen jou en God. Geloof. Amen.